Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Hoi, ik ben Fiona en in deze video geef ik je graag informatie en tips over grenzen stellen.
Stel, je kleine Victor of Matthäus is van de uitbreiding van 2004 en nu dus 17 jaar. Lastige leeftijd. Dan kan het dat je hem moet aanspreken op zijn gedrag.
Zorg ervoor dat je zelf eerst rustig bent. Leg altijd eerst kort uit welk gedrag je niet accepteert. Het is belangrijk dat de straf past bij de overtreding.
Als hij dingen laat slingeren, zoals grondrechten.
Laat je puber het dan zelf opruimen.
Of de democratie kapot maakt.
Schade herstellen of meebetalen aan een nieuwe. En daarna is het goed om er even heen te gaan en de situatie te bespreken. En geef dan aan welk gedrag ongewenst is en luister ook naar wat je kind te zeggen heeft. Nou, dat waren de tips. Succes!
Fiona van opvoeden.nl en ik heet u welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio de nog altijd wat opstandige Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Onze gast is jonge vader Jeroen Leenaars, tevens CDA-Europarlementariër en voor de EVP-fractiecoördinator Justitie, Binnenlandse Zaken en Burgerlijke Vrijheden.
Is die jonge vader?
Goedenavond.
Jeroen, van harte gefeliciteerd. Dat hoor ik nu allemaal.
15 maanden is hij inmiddels.
Wel jong.
Nee, dat is jong.
Ja.
Ik kan je de filmpjes van Fiona aanraden. Die gaan helemaal van het begin tot aan de lastige leeftijd waar wij het nu over hebben. En Jeroen,
ook op die toon. Gaat dat gewoon...
Ja, zeker. Even dus aansluitend bij Fiona. Hè, dat duidelijk formuleren welk gedrag precies we niet accepteren. Oefen eventjes voor... Als je dat later allemaal met de kleine zelf moet doornemen. Waar hebben we het dan hier over?
Nou, in ieder geval goed dat we voor de komende 17 jaar alvast materiaal hebben dan om hem op te voeden. Maar in de context van bijvoorbeeld Polen, waar we het dan toch over gaan hebben, is het eigenlijk gewoon dat we die afspraken natuurlijk al lang gemaakt hebben. Het is al lang duidelijk wat ongewenst gedrag is. Alleen dat ongewenste gedrag is nog niet opgehouden. En in die situatie zitten we nu. En ik weet niet wat Fiona daarover te vertellen heeft.
Het is het volgende filmpje.
Ja.
De escalatie is nu. Het Hoge Rechtshof dat heeft gezegd dat de eigen wet soms boven de Europese gaat. Hè? Dat is wat...
Ja, dat is al eigenlijk vanaf sinds 2015 al. Want dat is wel belangrijk. Belangrijk ook om in ogenschouw te houden. Is dat natuurlijk dat het constitutioneel hof wat deze uitspraak gedaan heeft zelf. Al jarenlang onderwerp van kritiek is, omdat het een hof is wat eigenlijk compleet volgezet is met alleen maar vriendjes van de regeringspartij. En als nu dan de premier dat hof wat vol zit met zijn vriendjes vraagt om een uitspraak te doen, of eigenlijk een uitspraak te bevestigen die hem politiek goed uitkomt, of in ieder geval waarvan hij denkt dat het een politiek goed uitkomt, dan moet je zo'n uitspraak natuurlijk sowieso al met een korreltje zout nemen. Ja. En dan los nog van de uitspraak zelf, dat gewoon echt een aanval is op het fundament en de rechtsorde van de Europese Unie als geheel.
Maar Jeroen, een vraag aan jou. Ze krijgen 36 miljard uit het Europese coronafonds. Ze krijgen ook 14 tot 16 miljard uit de cohesiefondsen. Beide zijn rechtsstatelijk geborgd, hè, en Brussel gaat dat ook echt inzetten. Waar is die Poolse regering in hemelsnaam mee bezig? Durven ze dit echt op het spel te zetten? Hoe denken ze hiermee weg te komen?
Dat was de vraag die ik mij ook stelde. Omdat eigenlijk ook, ik was wel verrast door de uitspraak uiteindelijk. Omdat deze uitspraak van het Hof is een aantal keer uitgesteld. Meestal als dit soort uitspraken worden uitgesteld, dan betekent dat men toch nog goed de voor- en nadelen van een bepaalde koers aan het afwegen is. Dus ik had eigenlijk gedacht dat toen de uitspraak uiteindelijk kwam, dat daar iets meer nuance in zou zitten dan er nu in zit. Aanstaande dinsdag tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement zal de premier van Polen naar Straatsburg komen. We zullen hierover debatteren en hij heeft zelf aangeboden, ik wil daarbij zijn. Ik wil mijn eigen positie komen uitleggen. Ik wil uitkomen leggen hoe wij ook de toekomst van Polen in Europa zien. Dus ik ben heel benieuwd wat zijn boodschap volgende week wordt. Ook om meteen aansluitend eigenlijk de Europese top plaats zal vinden.
Maar nog even ook over dat punt wat Arend Jan net noemde. Hè. Dat is echt interessant. Dus ze stellen dus miljarden euro's op het spel. Ja. Omdat ze de rechtsstaat in twijfel trekken. Hè. Artikel 2 van het verdrag van de Europese Unie. En wat ik echt krankzinnig vind, is dat ze naar het Europese Hof van Justitie gaan om dat ongedaan te maken. Dus ze maken de rechtsstaat ongedaan en ze gaan protesteren tegen een uitspraak van de Europese Unie dat landen die zich niet houden aan de rechtsstaat
om tijd te winnen,
dat die gekort kunnen worden. Ik bedoel, hoe gek kun je zijn? Wat heb ik gemist?
Enige hypocrisie kun je daar wel in ontdekken, ja. Hoef je niet al te goed voor te zoeken. Maar ik denk dat zij gewoon zeggen, we gebruiken de rechtsmiddelen die er zijn. Ze zeggen ook niet in een uitspraak dat het Europees Hof van Justitie nergens meer voor bevoegd zou moeten zijn. Hè?
Dus artikel 1 en 2, hè, daar gaat het vooral om.
Ja, artikel 1 en 19, dat was er ook aan. Ja.
Maar dan moeten we even zeggen wat dat dan is. Hè? Dus artikel 1, dat is het streven naar een
Ever closer union.
Ja, wat dus geen superstaat is, wat veel mensen zeggen, maar het is een steeds hechter verbond tussen de volken van Europa. Dat is in de Nederlandse vertaling van het verdrag. Maar iedereen zegt closer union. Ja. Dat betekent een superstaat. En dat is dus niet zo.
Dus dat is één.
Nee, maar dat is ook altijd een groot misverstand geweest met de Britten ook.
Ja.
Het gaat om een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa. Ja, niet de staten. Niet
exact. Wordt het door een stel van die types wel uitgelegd.
En dan even twee.
Ja, en het tweede gaat over dat de lidstaten zich verplichten om waarden als democratie, mensenrechten, gelijkheid en rechtsstaat te beschermen. Nou, als je dus kijkt wat Polen heeft gedaan met het uitroepen van LHBTI. Ik blijf moeite om die letters achter elkaar te zetten. LHBTI vrije zones.
Ja.
Dat is hiermee in strijd. Dat hebben ze trouwens nu wel, en dat is wel interessant, hebben ze teruggetrokken. Hè?
Ja.
Onder dreiging van 125 miljoen euro. Dus kennelijk zijn die principes 125 miljoen euro waard. En het is teruggetrokken. En dat belooft, Jeroen belooft dat wat goeds voor de dingen die komen gaan. Want 150 miljoen is volgens mij minder dan, wat was het?
50 miljard bij elkaar.
50 miljard, ja.
Ja, nou wat natuurlijk wel een soort van modus operandi zou kunnen zijn, is dat je zegt, wij doen een hele radicale uitspraak, want Brussel blokkeert op dit moment die Poolse tranche uit dat herstelfonds toch.
Ja.
Dan doen we die uitspraak, dan gaan er wat alarmbellen af, ook in Brussel. En dan hebben we misschien wat tijd om te gaan praten en te onderhandelen, zodat we een manier vinden waarop wij misschien een klein beetje water bij de wijn doen.
Waar zou je over willen Europa onderhandelen? Dan, minder rechtsstaat, minder democratie? Waar ga je dan over onderhandelen? Nee.
Ja, kijk, ik probeer even me in te
beelden. Nee, ik begrijp het heel
in de Poolse.
En daar ben ik het ook mee eens. Maar de vraag is,
ik ben het ermee eens. Ik denk dat ze danig onderschatten dat er in Europa, in de Europese Unie, in Brussel, bij de Europese Commissie, bij het Europees Parlement, bij de andere lidstaten, helemaal geen animo is om over dit soort zaken te onderhandelen. Laat staan dat je erover kan onderhandelen. Want de rechtsorde van de Europese Unie is in die zin niet onderhandelbaar.
Ja, Barnier heeft ook zoiets gezegd, hè, in Frankrijk. Die zei van, ja, moeten dat nou allemaal toestaan? Ja. Al die grote hoeveelheden migranten die op ons grondgebied. Je ziet het natuurlijk bij Orbán in Hongarije. Nou, de premier van Tsjechië heeft het veld geruimd, lijkt het. Maar die zat natuurlijk ook op die tour. Dus het is wel een sentiment dat wel leeft in een aantal landen.
Ja, er komt nog iets anders bij, Jeroen, als ik het mag zeggen. Kijk, weet je, we hebben allemaal gehoopt dat Trump het niet zou worden. Die werd het wel. Hè? We hebben allemaal gehoopt dat Brexit nooit zou gebeuren. Is wel gebeurd. Ik denk dus dat Polen doet dit om electorale redenen. Ze hebben een absolute meerderheid. Hè? Het districtenstelsel, dus ze hebben geen echte absolute. Maar goed, en dat die achterban moet worden bediend. Er zijn pas verkiezingen in 2023, maar ze zijn heel duidelijk bezig om die achterban te voeden. Jeroen, soms lig ik 's nachts wakker en dan denk ik van mijn hemel, zeg. Ze hebben zichzelf gewoon vastgeschilderd. Ze komen hier niet meer uit terug. Brussel kan hier niet over onderhandelen. En straks gaan we dus naar een systeem dat we echt, dat ze er echt zelf uitstappen.
Ja, dat is de vraag.
Kijk, ik ook daar, ik zet dat op mijn vraagtekens bij. Omdat de Polen, de Poolse bevolking, is een van de meest pro-Europese
bevolkingen. Ja, is ook 80%.
Ja, 80% is pro-Europa. Dus ik zie niet per se in hoe dit een electorale strategie zou zijn van de regeringspartij. Los nog van het feit dat ze hebben een absolute meerderheid, maar middels een coalitie. En dat rommelt. Dat rommelt al tijden daar.
Met een partij die nog rechtser is dan PiS, toch?
Ja, en meneer Kaczynski, die zeg maar vanaf zijn boerderijtje op het platteland eigenlijk aan alle touwtjes trekt, die is gisteren ontslag genomen als vicepremier, om zich volledig op de partij te kunnen richten. Ook omdat binnen die partij, naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen, echt al wat tweestrijd ontstaan is tussen een groep die zegt: jongens, laten we het niet op de spits drijven. Laten we een klein beetje rust nemen. En laten we onze banden met Europa niet te veel beschadigen. En onszelf niet in de voet schieten. En er zit een deel wat zegt: we moeten hier radicaal vol op het Trumpiaanse orgel.
Maar Jeroen, even nog terug naar wat Arend-Jan net zei. Hè? Of ze eruit stappen. Maar wat voor ongelukken kunnen hier gebeuren? Ik denk dat het eigenlijk gewoon het hele punt is. Wat zou hier nou echt verschrikkelijk mis kunnen gaan?
In de huidige situatie, kijk, zoals je weet, de Europese Unie, we kunnen geen landen eruit zetten. Nee. Dat is geen optie.
Dat is wel jammer eigenlijk.
Nou ja, als het zover al ooit zou moeten komen, dan ben je al drie stappen te ver ook. Maar wat Polen nu doet, is als ze er niet zelf uitstappen, als ze zichzelf volledig buiten de rechtsorde van de Europese Unie plaatsen, dan sta je eigenlijk al aan de buitenkant. Want dan kunnen we geen Europese subsidies toekennen aan Polen als we niet zeker zijn dat die ook geborgd zijn, dat die op de manier uitgegeven worden zoals we dat afgesproken hebben, en dat er uiteindelijk nog een scheidsrechter is in Luxemburg die daarover kan oordelen. Dan kun je geen justitiële samenwerking hebben. Nou, jullie weten ook, de rechtbank in Amsterdam heeft al een keer aan het Europees Hof van Justitie gevraagd: want kunnen wij eigenlijk nog wel verdachten uitleveren als Polen daarom vraagt? Ja. Gezien het feit dat de rechtsstaat daar niet meer gegeven is. Ja, dus op het moment dat je dit doet, dan plaats je jezelf sowieso al buiten de hele systeem van samenwerken binnen de Europese Unie.
En ondanks... dan zegt een aantal mensen: so what? Wat veel mensen niet weten is dat de Nederlandse grondwet erkent dat verdragen boven de grondwet gaan. Dat is in heel veel landen te doen gebruikelijk. Als ik gewoon kijk wat er op Twitter, op Facebook en zo gebeurt hierover, dan zegt men: maar elk land moet er gewoon over zijn eigen wetten kunnen gaan. Dat als je niet veel verstand van zaken hebt, dan klinkt dat heel plausibel. Wat zeg je tegen die mensen? Waarom het wel belangrijk is dat verdragen boven de grondwet gaan, en waarom het verstandig is om wetten te gaan harmoniseren.
Wat ik in het café in mijn eigen dorp gezegd heb, is eigenlijk heel simpel. Je bent met 27 landen vorm je één Unie, je vormt één markt. Dat betekent dat je ook gezamenlijke regels moet hebben, want als iedereen zijn eigen regeltjes maakt, dan schiet dat niet op. Maar dat betekent ook dat je die regels samen moet handhaven. En wat Polen nu doet, is eigenlijk hetzelfde als wanneer PSV, ik ben een PSV-supporter, als PSV zou zeggen: ik neem voortaan na iedere wedstrijd in de Eredivisie mijn eigen scheidsrechter mee. En dan bepaal ik ook dat voor die specifieke wedstrijd voor PSV buitenspel niet geldt.
En dat doen ze bij PSV niet?
Dat is op zich leuk. Dat is op zich leuk voor PSV. Maar voor de Eredivisie als geheel gaat dat natuurlijk nooit werken. En zo werkt het ook voor de Europese Unie. Je moet erop kunnen vertrouwen. Ook Nederlandse ondernemers, MKB'ers, moeten erop kunnen vertrouwen dat als wij met Polen in één markt zitten, dat Poolse bedrijven en Poolse MKB'ers aan dezelfde regels moeten voldoen als de Nederlandse. En dat als daar oneenigheid over bestaat, dat we een onafhankelijke, onpartijdige, centrale scheidsrechter hebben die daarover uit kan spreken. En dat is alleen het Europees Hof in Luxemburg. En als Polen dat niet meer wil accepteren, ja, dan zet je dus eigenlijk buiten de Eredivisie.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. Onze gast is Jeroen Leenaars. En we hebben het over grenzen stellen. En over de Eredivisie. Inmiddels.
PSV. Ik hou niet van de draad. Ik kan er geen zinnig woord over zeggen.
Hey Jeroen, vanuit de regeringsleiders, die natuurlijk uiteindelijk de machthebbers zijn, hoor je nu, en eerder ook tegen Orbán, na wat had hij ook, die homopropaganda-wetten, ineens veel hardere taal dan eerder. Is er nu echt een moment dat die landen gewoon te ver zijn gegaan, al die jaren spelletjes met de rechtsstaat en de democratie?
Dat denk ik sowieso. Maar ik denk ook dat heel veel regeringsleiders nu eindelijk in de gaten hebben dat zolang ze alles met de mantel der liefde blijven bedekken, het niet ophoudt. En
dan zijn het er veel, denk ik.
Dan zijn het er twee, dan zijn het er drie. Ja. En het knaagt aan het hele fundament van de Europese Unie. Dus voor mij is dit veel fundamenteler dan Brexit bijvoorbeeld. Brexit, van de Britten kon je zeggen wat je wil. Maar dat was altijd een moeilijke discussie in Engeland. Altijd. Maar die hebben zich altijd netjes aan de Europese verdragen gehouden. De dingen die ze niet wilden, hebben ze voordat ze een verdrag tekenen altijd gezegd, daar doen we niet aan mee. Ga jullie verder, maar wij doen er niet aan mee. En ze hebben totdat ze eruit gingen zich altijd ook aan die regels gehouden.
En dit is contractbreuk.
Polen. Ja. Polen zegt eigenlijk, wij willen nog wel lid blijven van de Europese Unie. Heel graag zelfs. Wij willen ook meedoen overal aan. Maar we bepalen wel zelf welke regeltjes nog wel en niet voor ons gelden. En wie daar dan iets over mag zeggen. Ja, en dat werkt
wat
natuurlijk
kan je
niet.
Nou in uiterste instantie doen? We kunnen ze er niet uitgooien. Dat is een ding dat zeker is. Maar wat kan je nou eigenlijk doen? Wat zijn nou de ultieme pressiemiddelen? Dat is dus die tientallen miljarden, ze onthouden maar.
10% van het BNP.
Ja, nee, ja. Dat hakt er flink in. Maar wat oké, nou, stel je voor dat heeft geen effect. Wat gaan we dan doen?
Kijk, echte verandering in een democratie, die kun je ook niet vanuit Brussel afdwingen. Die zal uiteindelijk via het stemhokje in Polen moeten gebeuren. En je zag afgelopen weekend al honderdduizenden Polen de straat op gaan met Europese vlaggen. Je ziet dat het sentiment in de Poolse bevolking ook wel echt een beetje aan het veranderen is. Die zien ook dat er met hun toekomst gespeeld wordt. Dus uiteindelijk de echte verandering, die kun je alleen maar afdwingen via de democratische wijze in het land zelf.
Dan kun je daar een handje bij helpen. Kijk, ik In een wilde bui denk ik wel eens, weet je wat, ik bedoel, wij zijn netto betaler. Laten we gewoon dreigen om onze afdracht aan Brussel niet te doen. Wat gaat er dan gebeuren als wij dat zouden dreigen? En we dat in combinatie doen met alle netto betalers in Europa?
Nou ja, wie je daarmee raakt is dan niet alleen Polen, maar dan raak je ook de Slowaken, de Tsjechen, de Litouwers.
Ja, dat is precies ook de bedoeling, Jeroen. Want die gaan dan ook druk uitoefenen op Warschau om te zeggen van, hoor eens eventjes, dit kan gewoon niet. Dit willen we niet, want nu raak je iedereen. Dus het zou een hele goeie zijn als iedereen dus heel erg boos begon te worden dan.
Ja, maar ik zou dan toch liever, denk ik.
Kan het? Zou het iets kunnen?
Gericht, nee.
Waarom niet?
Nee, als
Rutte toch zegt van, gesteund door de Kamer van, bekijk het maar, we doen het niet. Ja. En Polen, want wij willen gewoon niet dat het geld gaat of naar Orbán, die vervolgens eigenlijk dat geld misbruikt voor zijn eigen kliek. Of dat gebeurt misschien ook in Polen. Bedoel, waarom zouden wij dat financieren?
Maar je hebt die heffing van 50 miljard natuurlijk al die je gebruikt.
Ja, nee, maar we gaan ervan uit dat dat geen effect heeft gehad.
Nou ja, dat is nu nog gaande. En ja. Wat belangrijk is, kijk, Nederland heeft zich ook gecommitteerd om dat geld in te leggen. Om daar heel veel mensen in Europa ook mee te helpen. En kijk, als je andere mensen aanspreekt op het feit dat ze hun afspraken niet nakomen, dan moet je in ieder geval beginnen met je eigen afspraken na te komen. Wat Arend-Jan zegt is terecht. Je hebt die hefboom in ieder geval van die 39 miljard van het herstelfonds. Los daarvan hebben we sinds het begin van dit jaar ook wat we noemen een rechtsstaatsconditionaliteitsverordening. Dus dat betekent ook dat je de gewone fondsen die we normaal zouden inzetten ook afhankelijker maken, conditioneel kan maken op het naleven van de rechtsstaat in dat land.
Helemaal mee eens, dus, hoor. Maar als je zegt dat dit is belangrijker dan de Brexit, je zegt dit is belangrijker dan de Brexit, dan zouden er misschien ook wel eens een keer hele onorthodoxe maatregelen moeten worden overwogen. En dan zou dit er één van kunnen zijn, ook al ben je niet van plan om echt te effectueren. Maar als dit zo belangrijk is, als de fundamenten van de Europese Unie hiermee zo worden aangetast, nou, dan moet ik nog zien wat voor maatregelen je daarna gaat nemen als niks helpt. Als je ze dus er niet uit kunt gooien.
Het probleem is de context, vind ik ook zo eng. Als je het nou breder trekt. Jeroen heeft hartstikke gelijk. In Polen zelfs 80% is hartstikke voor het EU-lidmaatschap. Dus met andere woorden, als zij dit te ver doorvoeren, dan is het heel goed mogelijk dat dat het einde is van die politieke partij daar, wat ik zeer zou toejuichen. Maar stel je nou eens voor, Zemmour is aan het stijgen in Frankrijk, hè?
Ja.
Een minister van Macron zegt dat islam en islamisme eigenlijk hetzelfde zijn. Stel je voor dat Draghi's hervormingen mislukken. En Hongarije gaat natuurlijk gewoon door. En stel je voor dat die Poolse regering met het hele verhaal toch weer gaat winnen in 2023. Maar dan nog vind ik eigenlijk, Jeroen, dat je gelijk hebt, dat principieel, het is gewoon heel simpel, wat er ook gebeurt, Een gemeenschappelijke markt kan niet bestaan zonder supranationaal Europees recht. En we moeten hier echt onze poot helemaal stijven, ook als ze er zelf uit zouden stappen. Wat vind je ervan, Jeroen?
Ja, poot stijf houden sowieso. Ook omdat de hele Unie, dat staat gewoon op het spel als je dit gaat toestaan. Want juist als je dit gaat toestaan, en onafhankelijk wie er in Frankrijk of Hongarije aan de macht blijft, dit gaat navolging krijgen. Ja. Als je ook maar de opening geeft dat je in de Europese Unie een beetje pick and choose kan doen van wat je wel leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Ja, dat zou Nederland ook wel willen. Sure, we hebben ook wel een aantal dingen die we niet leuk vinden en sommige dingen die we leuker vinden. Maar als je dat doet, dan ben je het gemeenschappelijke kwijt. En als je het gemeenschappelijke kwijt bent, dan ben je de Unie kwijt. Dus dat is heel dat is niet te doen. En je moet altijd bij Franse presidentskandidaten ook nog maar zien wat er uiteindelijk van terecht komt. Ik kan me nog herinneren bij de vorige politieke campagne, Marine Le Pen ineens van een anti-euro kandidaat ineens allerlei genuanceerde opvattingen
kreeg. Ja, maar dat is typisch voor populisten. Ik bedoel, die roepen wat je wil doen. Volgens mij wil Hugo wat zeggen.
Oh, zo, ja.
Nou, ik zat nog even op, komt er gewoon niet meer tussen.
Dat is ook niet. Ik zat nog eventjes te denken aan eerder dat punt van, kan je ook nog iets doen om de progressieve elementen in de bevolking te steunen? Want je hebt wel demonstraties. Je ziet in Tsjechië dat die populistische premier daar is weggestemd door een soort front van de oppositie. In Hongarije willen ze ongeveer hetzelfde gaan proberen bij de verkiezingen in het voorjaar.
Ja, maar dan moet dat wel van binnenuit gebeuren. Ik bedoel, van buitenaf, dat leert de geschiedenis, is dat een niet zeer effectieve strategie.
Want dan ben je een soort Soros. Hè? En Soros schijnt dus iets heel erg te zijn. Ja, dat totaal dus
je moet dat echt van binnenuit doen. En ik vind het dus wel aardig om te zien wat er nu gebeurt in Tsjechië. Dat is ook, wat je zegt, Hongarije, dat begint die kant ook op te gaan. Polen misschien ook. Maar ja, dat moet echt van binnenuit komen. Anders gaat het niet werken als werk contraproductief. Wijst de geschiedenis uit.
Ik denk dat wel belangrijk is, voor de beeldvorming die je neerzet, dat je altijd moet oppassen met al te veel te spreken in termen van straffen en dergelijke. Mm-hmm. Want je moet ook niet vergeten dat zo'n regeringspartij in Polen een best wel stevige greep heeft op de media in het land.
Ja.
En als je vanuit Europa de retoriek iets te hard maakt van het straffen, dan geef je hen eigenlijk de kans om EU-skepsis in de bevolking aan te wakkeren en zichzelf te presenteren als een soort koene verdediger van het vaderland.
Ja, het is een duidelijk dilemma, hoor.
Je moet het echt neerzetten als, luister, dit zijn afspraken die we hebben. Het is geen straf, maar het is gewoon een hele logische consequentie van keuzes die deze regering maakt.
Maar zie jij nu dat er echt terugduwende bewegingen zijn in al die landen? We hebben het net even over Hongarije gehad, Tsjechië.
In Tsjechië
is heel interessant, maar zie je dat meer, vind je?
Ja, in Tsjechië zijn ze nu waarschijnlijk dan van Babiš af. Je ziet in Hongarije is het spannender dan ooit. Ook omdat de oppositie daar zich verenigd heeft tegen Orbán. En je ziet het in Polen ook gebeuren. Buiten het feit dat er al wat strubbelingen zijn in de regeringspartij zelf, zie je ook dat de oppositie zich echt verenigt tegen die kandidaat. Ze zijn hun meerderheid in de Senaat in Polen verloren.
Ja.
Dus dat maakt het functioneren al wat lastiger. En ik sluit niet uit dat nu met Donald Tusk ook een aansprekende kandidaat hebben, dat er zeker een kans is dat op termijn de Poolse regeringspartij PiS dit gaat verliezen.
Weet je nog, dus Tusk, there's a special place in hell for the Brexiteers.
Ja. Daarmee ronden wij af met een sprankje hoop. Althans, op de radio. In de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of boekesteinendewijk.nl. Boudewijn maakt zich zorgen. Die zegt, als Polen uit de EU gaat, wie gaat dan mijn huis verbouwen?
Nou ja, dat is een groot probleem. Nou, dan zorgen we er gewoon dat de westelijke Balkan erbij komen. Dan krijgen we direct een influx van alle Serviërs. En dan kunnen die je huis gaan verbouwen. Makkelijk zat, opgelost.
Maar de Serviërs bouwen niet zo mooi als de Polen.
Ja, dat klopt. En ze schilderen ook prachtig trouwens. Ja.
Oei, dit wordt weer een rechtszaak met die man.
Het is wel een interessante. Je ziet bijvoorbeeld al heel veel andere trends ontstaan ook al op de arbeidsmarkt. Hè. Bijvoorbeeld een land als Slovenië.
Oh ja.
Vanuit Slovenië worden op dit moment meer bouwvakkers gedetacheerd naar andere Europese landen, omdat er bouwvakkers werkzaam zijn in de bouwsector van Slovenië. En dat zijn bijna allemaal, inderdaad, westelijke Balkan, bijna allemaal Bosniërs.
Klopt. Maar dus kijk, we maken er nou een grap van, Jeroen. Maar een hele hoop Polen zijn ook weer teruggegaan. Omdat de levensomstandigheden, de welvaart in Polen, dankzij de Europese Unie, eigenlijk best wel oké is.
En de lonen stijgen.
Zeker.
En dat leidt hier weer tot problemen dat je zelf moet gaan schilderen.
Ja.
Maar tot de westelijke Balkan
erbij. Tot de westelijke Balkan erbij komt.
Ja. Maar dat is uiteindelijk het doel van de Europese Unie geweest altijd. Hè? Dat je overal in Europa naar een gelijk niveau van welvaart gaat.
Ja. En een groot succes. Mag
ja, dat is een enorm mega succes. Ja. Ja.
Zowel Tobias als Wim Heijnen vragen: waarom drukt de PIS zo tegen de EU als 80% van de bevolking voor de EU is? Het is toch eigenlijk wel raar, hè?
Kennelijk. Dus
volgens
kennelijk
mij de meest pro-Europese dus bevolking.
Ja, kennelijk kunnen ze daar dus electoraal voordeel bij halen. En dat klopt ook wel, want Arend Jan zegt, door dat kiessysteem hebben ze een meerderheid. Maar het is maar 30% van de bevolking. Dus je hebt vrij weinig nodig om uiteindelijk de macht te pakken.
Gerrymandering in Polen.
Ja, en dat zijn vooral de mensen die op het platteland wonen. Echt extreem conservatieve katholieken die daar wonen. Ja, in de steden is dat anders. Mm-hmm. Dus ja.
Zoals Tom van der Meer in onze beroemde podcast zei, van die meerderheidsstelsels, dat is niet best. Je kan beter maar evenredige vertegenwoordiging hebben. Mm-hmm. Dan verlies je minder stemmen.
Maar ik denk wel dat ze een poging doen, want ze duwen tegen de Europese Unie aan, maar tegelijkertijd in hun retoriek zijn ze zeer pro-Europees.
Zeker.
De premier zal komende dinsdag in het Europees Parlement ongetwijfeld beginnen met uitspreken dat voor Polen de toekomst in de EU ligt en dat ze pro-Europees zijn.
Tuurlijk.
En ze proberen een soort pro-Europese houding te combineren met conservatief nationalisme. En hoe ze dit nu precies gaan rijmen, dat is voor mij ook een hele grote vraag. Maar dat is wel wat ze proberen.
Jeroen, jij gaat toch ook geen ruzie maken met je bank? Dat is toch vrij onverstandig om dat te doen. Dus je kunt een keer een grote bek hebben. Maar uiteindelijk moet je wel weten waar het geld vandaan komt.
Of met je vader, met je rijke vader.
Nou ja, daar kun je nog beter mee ruzie maken dan met de bank die in Brussel staat. Ja.
Ja, nee, dat is waar. Maar ik denk dat zij... Ik denk dat ze hun hand een beetje overspeeld hebben hier en dat ze dat zelf wellicht niet verwacht hadden. Het is namelijk niet zo gebruikelijk voor bijvoorbeeld ook een Poolse premier om naar het parlement te komen, om publiek mee te komen debatteren. En dat hij dat nu zelf aangeboden heeft, dat geeft wel aan dat ze iets te vertellen hebben of iets te repareren hebben. En hoe hij dat precies wil gaan doen, daar ben ik benieuwd naar.
Heeft dit iets te maken met het feit dat het een jonge democratie is?
Ja.
Ze doen,
Ja, weet je, die Kaczynski die daarnet genoemd is, die had een broer, die heette ook Kaczynski. Ja. Dat heb je mijn broers wel vaker. Het is dat vliegtuigongeval, weet je, bij Rusland. Ja. Dat wordt dus in de Poolse politieke discours gebruikt van, kijk eens, de Russen hebben Kaczynski vermoord.
Ja.
Er is geen greintje bewijs voor, maar dat werkt dus electoraal. Hè? Nou, als mensen dat soort wilde dingen willen geloven, dan willen ze ook wel geloven dat als er moslims komen in Polen, dan gaat het ook helemaal mis.
Mm-hmm.
Dus het is toch wel...
Dat is een interessant punt, omdat ze geven Jaroslav Kaczynski geeft de Russen daar de schuld van. Maar hij is ook heel boos altijd geweest op de regering van Donald Tusk.
Ja.
Want die was aan de macht toen het gebeurde. En zij zeggen, jullie hebben dat eigenlijk nooit serieus genoeg onderzocht.
Ja.
En het is wel degelijk de Russen die erachter zitten. Maar ik vind het interessant ook, het geeft de strijd ook in Polen aan, hoe persoonlijk en gevoelig dat is. Maar het is ook interessant voor de geopolitiek, omdat met een oorband in Hongarije, waar het ook niet lekker gaat, daar heb je ook nog een groot risico vanuit de Europese Unie, dat je een soort van vazal van Poetin in je Unie hebt.
Ja.
En dat risico heb je natuurlijk met Polen weer niet. En tegelijkertijd betekent dat voor Polen dat als zij zich af zouden zonderen van de Europese Unie, dat hun natuurlijke bondgenoten ook ver te zoeken zijn.
Natuurlijk. Ja, wat leuk is natuurlijk dat je ziet dat je dus rechtse populisten hebt in alle maten en soorten. Als je in Nederland kijkt, dan zijn ze voor Poetin en tegen de EU. En in Polen zijn ze voor de EU en tegen Poetin. Ja. Dat is wel opmerkelijk.
Hoe gaat het met Sikorski eigenlijk? Die echtgenoot van Applebaum en die ook...
Die doet niet zoveel. Die kom ik nog wel eens tegen.
Dat is mijn collega in het parlement, hè?
Ja.
Oh ja, maar wil die niet minister worden in Polen? Weer?
Dan als ze de verkiezingen winnen, ongetwijfeld.
Ja.
En dan moet
hij hij zit bij ons in de fractie in het Europees parlement.
Dat is geen domme man.
Nee, zeker niet, nee.
Nee.
Houden we in de gaten, beste luisteraars.
We houden het in de gaten. Matthias van Alphen.
Nodig hem een keer uit voor de podcast, zou ik zeggen.
Ja, hij spreekt geen Nederlands volgens mij.
Nee, dat is waar.
Matthias van Alphen zegt, we weten toch van de lange historie van wrijving, ook al ten tijde van Oostenrijk-Hongarije, zie Beter wordt het niet, dat boek van Caroline de Gruyter over het Habsburgse Rijk. Hij zegt, is dit niet gewoon de modus operandi? Moet Brussel zich wellicht ook zelf iets aantrekken?
Ja, nee. Op dit punt niet. Ik bedoel, ik ben altijd bereid om te zeggen van ja, dat moet je doen. Maar je hebt gewoon een verdrag ondertekend. En je wil dat verdrag niet. Je wil je aan een aantal essentiële bepalingen die ten grondslag liggen aan de Europese Unie, daar wil je vanaf.
Zonder rechtsstaat geen gemeenschappelijke markt.
Ik bedoel, dat kan natuurlijk gewoon niet. Ik bedoel, ik vind het ook wel prettig om door het rode stoplicht te rijden. Maar ja,
250 euro had ik laatst.
Dat is precies de reden waarom ik het nooit doe, Arend-Jan.
Ja. Huh? Ik heb het laatst per ongeluk gedaan. Dat knippen we eruit, Hugo.
Ja, geen probleem.
Nee, dat laten we staan.
Hey, ik denk niet dat in deze specifieke zaak dat Europa zichzelf weinig te verwijten heeft. Ik denk wel als je in een veel breder perspectief kijkt. Wat natuurlijk zeker in de jaren richting de financiële crisis gebeurd is. Is dat Europa heel nadrukkelijk naar markt keek. Naar vrije markt. En je ziet er ook wel de gevolgen van op bijvoorbeeld het Poolse platteland. In de steden gaat het heel goed. En daar is ook veel van de economische groei in Polen dankzij de Europese Unie terechtgekomen. Maar op het platteland in Polen zie je soms ook wel echt hele schrijnende situaties. Van hele dorpen waar de hele werkende bevolking naar het westen vertrokken is. Mm. Waar alle voorzieningen verdwenen zijn. En waar mensen zich aan het afvragen zijn. Wat doen we hier eigenlijk? En dat is wel uiteindelijk de machtsbasis van een partij als PIS. En in die zin, in het hele bredere perspectief, denk ik dat daar de Europese Unie te laat zich gerealiseerd heeft dat het een sociale markteconomie moet zijn en niet alleen maar een vrije markteconomie.
Ik heb nog verschillende vragen die gaan over uittreden van landen uit de EU en wat dat voor de Russen of voor Chinezen en hun invloed in Europa zou betekenen.
Nou, dat is vrij simpel. Als het echt zou leiden tot een polexit, dan vindt Poetin dat geweldig. Dat is een enorm prestigeverlies. De Chinezen vinden dat ook geweldig.
Ja, dus dat is wel een reden om dat niet te doen voor de Polen. Het is wel verstandig om, als je iets tegen Rusland hebt, om in een club te blijven die je kan beschermen. Of dat nou de NAVO of de Europese Unie is. Dat begrijpen zij ook wel. Die reden zit daar natuurlijk in heel sterke mate achter. Maar als de boel uit elkaar klapt, dan, en dat kan altijd gebeuren. Als dit dus een fenomeen is wat in heel veel andere landen ook te zien is. En daardoor gaat het echt schuiven. Ja, dan staan ze natuurlijk wel te juichen in het Kremlin en in de verboden stad in Beijing.
Nou, welke zullen we nog? Zullen Bobby Jager dat nog eens meenemen? Die vraagt, waarom versterken we de EU niet met landen buiten Europa die de Europese visie ondersteunen?
Nou, we hebben wel associatieakkoorden voor. Dus echte lidmaatschappen kan niet. Maar er zijn wel akkoorden gesloten met talloze landen over de hele wereld. Maar daar zijn wij in Nederland ook niet zo'n voorstander van, hoor. Want als we dat met Oekraïne willen gaan doen, dan komt een referendum en dan zijn we zo weg.
Ja, dan komt Jan Roos opeens tevoorschijn. En die denkt dat er dan een Europese leger dan komt.
Ja, maar wil je landen aan je binden op een of andere manier? Je had het net over Rusland en China. Dan is het wel zeer verstandig om een aantal landen aan je te binden. Nou, daar zijn die associatieakkoorden. Of wat voor akkoord dan ook met de Europese Unie of handelsakkoorden zijn daar wel echt fantastisch voor.
En heel succesvol.
Ja, en die krijgen steeds meer een geopolitieke lading. Om dit voor elkaar te krijgen. Ja.
Daar gaat het wel goed, alleen intern nog niet zo.
Lees het boek van Rob de Wijk.
Maar dat is ook wel een interessante manier om hoe je kijkt naar Europese uitbreiding. Want ook daar kijken we naar Nederland natuurlijk vaak heel kritisch.
Ja.
Want nog meer landen erbij en het is al zo moeilijk en het levert altijd gedoe op. Tegelijkertijd zie je nu op de Westelijke Balkan ook wel een soort van geopolitieke strijd ontstaan. Ja. Met China die zich daar mengt, Rusland die zich daar mengt. En als je er niet in slaagt om die landen met de neus richting Europa te laten staan.
Heb je een probleem, hoor.
Ben je nog verder van huis?
Ja. Maar kijk, je moet je eens proberen voor te stellen, gewoon in algemene zin, wie dat dan ook wil doen, wat er was gebeurd als deze landen waar we het nu over hebben niet bij de Europese Unie waren gekomen en de Europese Unie niet was uitgebreid.
Oost-Europa.
Dan had je eigenlijk
Wolkenstein wil dat niet, weet je nog?
Nee, dat klopt, maar dat is geopolitiek gezien. En vanuit de stabiliteitsoogpunt
heel verstandig.
Is dat is dat, nou ja, nee, het niet uitbreiden is uitermate stom. Ja. Want dan had je gewoon één groot Oekraïne gehad ten oosten van Duitsland. Ja. En dat wordt iedere keer maar vergeten. Maar dit is de belangrijkste reden geweest om de Europese Unie uit te breiden met die landen. Dat is gewoon dé reden geweest. En dat gaat terug op ideeën van Immanuel Kant en zo honderden jaren geleden.
En het bestendigen van democratie in Griekenland, in Spanje en in Portugal.
Het is allemaal gelukt. Hè? Maar ook als je nu naar Polen kijkt, even wat positief zeggen. Ja, dat kan bijna niet in dit programma. Maar als je nu naar Polen kijkt, dan moet je constateren dat er een hoop gedoe is. Maar het land is heel vergelijkbaar met Oekraïne. Laten we zeggen 20 jaar geleden.
Ja.
Polen is inmiddels 4-5 keer zo veel gegroeid als Oekraïne.
Dat is een fantastisch.
Het is een veel stabieler land. Ondanks al dat gezeur met die Kaczynski.
Veel rijker land.
Het is een enorm rijker land. Het is, het doet op een aantal punten heel erg goed mee. En Oekraïne is natuurlijk gewoon
een puinhoop,
een zooi. Ja. En dat was het ook geweest als Polen er niet bij was gekomen.
Ja. En het is ook dat is ook een reden om juist heel zuinig te zijn en vanuit de Europese Unie ook alles te blijven doen om ervoor te zorgen dat Polen op een fatsoenlijke manier wel lid kan blijven. Mm. Want die uitbreiding, los van wat je er allemaal van vindt in organisatorisch opzicht, want het heeft ook heel veel organisatorische en allerlei problemen veroorzaakt, maar het feit dat na 1989 die stap is gezet richting 2004 uitbreiding met 10 landen, voornamelijk Centraal- en Oost-Europa, na decennia van afscheiding door een ijzeren gordijn in Europa, dat je eindelijk weer een continent hebt wat één gemaakt is, dat is van historische en symbolische zo'n grote waarde, dat Europa eigenlijk al bijna een beetje mislukt is, mochten de Polen er alsnog uitstappen en weer achter een soort van ijzeren gordijn gaan verschuilen.
Ja, en ik denk zelfs, Jeroen, als het allemaal misgaat toch, hè, dan bouwen we gewoon door met de landen die overblijven. En dat idee van supranationaal recht en de gemeenschappelijke markt is zo sterk, dan zullen ze er later wel weer bij willen.
Ik denk dat dit niet misgaat.
Ik hoop heel
Daar wordt gewoon een of andere bezweringsformule voor bedacht. Ik bedoel, dat is wel bewonderenswaardig hoe politici altijd weer in staat zijn om beweringsformules te bedenken. Welke weet ik niet.
Ja.
Maar ik bedoel, ik put er enige hoop uit dat wanneer je zo'n LHBTI-vrije zone voor 125 miljoen euro toch maar opgeeft, dan moet je meer kunnen bereiken met 50 miljard euro. Denk ik
en 80% van de bevolking is voor de EU is heel belangrijk. Hè? In Hongarije ligt het allemaal veel moeilijker.
Ja.
Wat jongens, wat hoopvol allemaal weer. Dat,
goed.
Het is niet anders. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jeroen Leenaars. En tot volgende week.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen. Dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.